Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan Koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendige regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72, het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 19e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Lucas 19, de eerste 10 versen. Doch vooraf doen wij belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Lucas 19, de eerste 10 versen. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag hij hem, en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is in deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de zoon des mensen is niet is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het derde, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heere. En wat er verder volgt. Gemeente, de tekstwoorden voor dit middaguur kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 19 en daarvan het 10e vers. Lucas 19, het 10e vers, waar wij Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Vaders welbehagen geopenbaard. En met de hulp des Heren willen we uw aandacht bepalen bij drie gedachten. Onze eerste gedachte in Christus komst. Onze tweede gedachte in Christus zoeken. En onze derde gedachte in Christus zalig maken. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij Vaders welbehagen geopenbaard. De Vader heeft het geopenbaard. Hoe? Onze eerste gedachte in Christus komst. De Heer Jezus, hij zegt het. De Zoon des Mensen is gekomen. Onze tweede gedachte in Christus zoeken. Om te zoeken. Wat? Nou, zegt de Heer Jezus, wat verloren was. En onze derde gedachte in Christus zalig maken. Wat maakt Christus zalig? Ook wat verloren was. Gemeente, wie kan het bevatten? De tekstwoorden die vanmiddag onze aandacht vragen. Want de Zoon des Mensen is gekomen. Over wie gaat het dan, kinderen? Nou, als ik in mijn Bijbel kijk, dan zie ik dat de Zoon met een hoofdletter geschreven is. Dus dat gaat over de enig geboren Zoon van God. Geboren voor alle eeuwen. Uit de Vader. God de Vader heeft één Zoon. Dat is de Zoon die ook waarachtig God is. God uit God, licht uit licht. Hetzelfde goddelijk wezen van de Vader gekregen hebbende. Kunnen we dat begrijpen? Nee, dat kunnen wij niet begrijpen. Dan zouden wij als God zijn. Dus de Zoon, hij is de Zoon van God. En nou getuigt de Zoon van God dat hij ook de Zoon des Mensen geworden is. We hebben het zojuist ook met de kerk van alle tijden en plaatsen beleden. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dus hij is gebleven wat hij was. Waarachtig de Zoon van God. En hij is door geboorte geworden wat hij niet was. De Zoon des Mensen. En nu getuigt hij dat hij is gekomen. Waarom was dat nou nodig? Want we lezen toch ook in het Oude Testament dat hij ook wel eens verscheen in een menselijke gedaante. Waarom was nu de geboorte nodig? Ja, gemeente, dat is nodig vanwege wie wij voor God geworden zijn. Wij mensenkinderen. De komst van de Zoon in het vlees. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Dat stelt ons schuldig. Dat wijst uw en mijn zondeschuld aan. Want God zal de zonde niet ongestraft laten. Eer dat hij de zonde ongestraft zou laten, heeft hij ze gestraft ook aan zijn enig geboren Zoon. Zoals dat oudtestamentisch al die offerdieren de zondeschuld aanwezen. Als dan de kinderen vroegen, Vader, waarom moet dat dier sterven? Dan moest vader onderwijzen. Jongen, meisje. Want nu met dat offer die gebeurt, dat hebben wij onszelf waardig gemaakt. Zo'n offer die wees de zondeschuld aan. Maar dat niet alleen. Dat offer die wees ook de zoon des mensen aan. En wat is dat een wonder voor degene die er oog voor krijgen wat nu de mens zichzelf waardig heeft gemaakt. Gemeente, wij hebben ons van God losgescheurd om nooit meer naar God terug te keren. Dat was al direct vanaf het begin. Het was Adam niet die naar God zocht, maar het was God die naar Adam vroeg. En het was God die aan Adam zijn welbehagen heeft geopenbaard. In de belofte dat het vrouwenzaad zou komen. En daar wezen ook al die offerdieren heen. Dat eenmaal de Zoon van God komen zou. Hij heeft het getuigd bij monden van David. Brandofferen nog offers voldeden aan uw eis nog eer. Al die offerdieren konden niet betalen voor de zondeschuld. Nee, dat kan ook niet. Want de menselijke natuur heeft tegen God gezondigd. En daarom er moet betaald worden. Of door u, of door jou, of door die grote ander. Door de Zoon des mensen. Die nu getuigt in ons tekstwoord dat hij gekomen is. Eerbiedig gezegd, hij wijst omhoog. En dan mag hij wijzen op de belofte van zijn vader. En dat de belofte van zijn vader vervuld is. Want de Zoon des mensen is gekomen. Van God kunnen we op aan. Hij houdt getrouw zijn woord. En wat wordt dan het welbehagen des vaders? Teer. Wat wordt dat aanbiddelijk? Want Adam en Eva hebben zichzelf de weg, de toegang tot de boom des levens ontzegd. Zij hebben de dood gekozen boven het leven. En waar nou van onze kant geen weg meer was, heeft God in de komst van zijn Zoon, reeds in de belofte, de weg gebaand, waardoor de zondaar weer in een verzoende betrekking met God kan komen. En dan te bedenken dat nu de Zoon des mensen de menselijke natuur moest aannemen. Waarom? Om de schuld en de straf te gaan wegdragen. Die wet in volkomen gehoorzaamheid te gaan vervullen. Die God de sterveling zet, heeft hij gedragen in zijn binnenst ingewand. Dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft hij gedaan voor al degenen die hij van zijn vader gekregen heeft. Vader, ze waren de uwe. En gij het mij dezelfde gegeven. Die heeft hij gekregen toen hij met de vader het genadeverbond heeft opgericht. En daarom heeft Jesaja ook van hem getuigd dat het welbehagen des vaders in het zalige van zondaren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Oh, en hij wist wat hem te wachten stond. Want we kunnen daar niet heel uitvoerig bij stilstaan vanwege de tijd. Maar gemeente, hij wist dat daar een ogenblik zou aanbreken. Dat hij zelf moet doorleven naar zijn menselijke natuur, wat het zeggen wil om verloren te zijn. En wanneer was dat? Dat was toen het aarde donker werd hier op aarde. Toen hij daar hing aan dat vloekhout tussen de hemel en de aarde. Toen hij het heeft uitgeroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O gemeente, hij weet wat het is. om in de verlorenheid te moeten verkeren. En dat was nodig. Dat was nodig, opdat hij dat verlorene zou kunnen behouden. Om dat verlorene zalig te kunnen maken. O gemeente, kunt u begrijpen dat als nou daar de zondaar zicht op mag krijgen, die bij zichzelf geen weg meer ziet, die het moet uitroepen, het is eeuwig voor eeuwig verloren. Maar als dan de Heere die weg gaat openbaren, buiten de zondaar, en gaat heen wijzen op dat Lam Gods, dat die het ook gaat begrijpen, dat David het heeft uitgeroepen, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Dat is in geen mensenverstand opgeklommen, maar dit is van 's hemels wegen geschied. En nou mag de Zoon des mensen getuigen dat hij gekomen is. O, wat heeft de Satan eraan gedaan om dat te verhinderen? Maar het is hem niet gelukt. Al die ijdele plannen, die zijn op niets uitgelopen. En gemeente, nou is hij niet alleen een middelaar van verdiensten. Hij heeft niet alleen dat dierbare zoenbloed gestort en een eeuwige gerechtigheid aangebracht voor al de zijnen. Maar nou heeft hij ook getuigd in de tekstwoorden die we mogen overdenken, dat hij niet alleen een middelaar van verdiensten is, maar ook van toepassing. Ja, hoe noodzakelijk het is dat hij zijn verdiensten gaat toepassen in het leven van al degenen die hij van eeuwigheid van zijn vader gekregen heeft. Want hij is een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar die niet naar hem vraagt en niet naar hem zoekt. En daarom dat woordje want. Want, ja, hij gaat zichzelf verklaren. Want, en dat brengt bij onze tweede gedachte, in Christus zoeken. Hoe zoekt Christus zondaren op? Ja, tijdens zijn omwandeling heeft hij dat ook gedaan door zondags in de synagoge te zijn en te leren in de tempel. Dus hij doet dat door de prediking van zijn woord, door zijn profetische bediening. Maar dat doet hij nu nog. Weet u hoe de apostel Gods knechten noemt? In de brief aan de Efeze. Hij noemt dat geschenken. Hemelvaartsgeschenken. Uw dienaar die aan deze plaats verbonden is, dat is een geschenk uit de hemel. Dat is een dienaar van de Christus zelf, die aan de rechterhand van zijn vader is. Die is naar deze plaats gezonden. Om dat woord van die koning der koningen uit te dragen. En hoe doet de Heere dat? Nou, we zeiden het al, door zijn woord, door de prediking van zijn woord. Maar we weten ook, niet een ieder is kerkelijk grootgebracht. Dus dan kan het ook zijn dat iemand uit de wereld bij de kerk wordt gebracht, in aanraking komt met het woord. Of dat het woord naar de zondaar toe gaat, onder andere door de zending. Maar we zien hier ook in wat de Heere gedaan heeft in het leven van Zacchaeus, dat hij middelijk werkt. De Heere werkt middelijk. Het woord en de zondaar, in dit geval Zacchaeus, moeten elkaar ontmoeten. Dat is niet toevallig dat de Heere Jezus door Jericho gaat. Maar dat is van eeuwigheid zo bepaald en in Gods voorzienigheid zo bestuurd. We lezen het. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En daar was ook een man, met name geheten Zacchaeus. Dus daar moeten we op letten, op die twee, op de Heere Jezus en op Zacchaeus. En Zacchaeus, hij is een overste der tollenaars. Een tollenaar, ik denk dat het merendeel wel weet wat een tollenaar is. Een tollenaar die int het belastinggeld. Voor wie? Nou, in dit geval voor de vijand, voor de Romeinen, die over de Israëlieten heersen. Dus hij is een vriend van de vijand. Hij staat aan de verkeerde kant. En hij is nog wel een overste. Hij heeft zeggingschap ook over de andere tollenaren. En hij was rijk. We zouden zeggen, hij heeft alles wat zijn hart begeert. Voor het aardse hoeft hij zich nergens zorgen over te maken. En die Zacchaeus zocht Jezus te zien. Waarom? Nou, we lezen ook in Lucas 15... dat al de tollenaars en zondaars tot de Heere Jezus naderden om hem te horen. Dus daar werd over gesproken. Zacchaeus als overste zal ongetwijfeld over Jezus hebben gehoord. En dat moet een bijzonder persoon zijn. En daarom hij zocht Jezus te zien. Zoals dat ook Herodes Jezus zocht te zien. Dat lezen we in Lucas 9, vers 9. En Zacchaeus, kinderen. We lezen, Zacchaeus kon niet vanwege de scharen. Er zijn blijkbaar heel veel mensen om de Heere Jezus heen. En de scharen laat Zacchaeus er niet door. En hij kan ook niet over de mensen heen zien. Dus het lukt hem niet om een blik van Jezus op te vangen, omdat hij klein van persoon was. En nu? Nou, we zien hier dat het geen opwelling is geweest, maar dat Zacchaeus al langere tijd en eruit heeft gezien om deze Jezus een keer te mogen zien. En dan vooruitlopende. Zacchaeus, hij snelt de scharen voorbij. Misschien dat hij wat zijstraten genomen heeft om zo voor de scharen uit te komen. Hoe het ook zij, hij klimt in een wilde vijgenboom. Hij schaamt zich er niet voor. En hij begeert Jezus te zien. Want hij weet, de Heere Jezus, die zal langs deze weg, langs deze route voorbij gaan. Hoe moeten we dat nou zien? Mag ik het heel eenvoudig zo verklaren vanmiddag? Hier zien we nou de verborgen trekkende liefde des Vaders in. Heel eenvoudig. De Heer Jezus heeft daar zelf ook van gezegd. Al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En wat tot mij komt, dat zal ik geenszins uitwerpen. En in gedachten, kinderen, zien we daar Zacchaeus in die wilde vijgenboom zitten. En daar aan de andere kant komt de Heer Jezus dichterbij. En de ogen van Zacchaeus, die zijn op de Heere Jezus geslagen. En de Heere Jezus met de scharen komt steeds dichterbij. En dan horen we Zacchaeus vanuit zijn zielenood het roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Zoals ook die blinde te Jericho. Waarvan we lezen in het voorgaande hoofdstuk. Nee, dat lees ik niet over Zacchaeus. Weet u wat ik wel lees? En wat is dat teer wat we lezen? Ik lees wel dat Jezus opwaarts ziende. Dus de Heer Jezus, Hij kijkt omhoog. En met zijn ogen zoekt hij in die wilde vijgenboom het verlorene. Want hij is de goede herder. Hij zoekt Zacchaeus op. En opziende, opwaarts ziende, zag hij hem. De ogen van Zacchaeus zijn op Jezus geslagen. En Jezus opwaarts ziende, zag Zacchaeus. Die ogen ontmoeten elkaar. Moet dat een onvergetelijk ogenblik zijn geweest voor Zacchaeus? Want dit zijn niet zomaar ogen van een mens. Zeker, hij is de zoon des mensen. Maar deze ogen, zoals dat die naar Zacchaeus kijken, kijken dwars door Zacchaeus heen. Want hij is de alwetende God. Hij doorgrondt en kent Zacchaeus op het allervolmaakst. En die ogen staan niet vol haat en vijandschap, omdat hij een tollenaar, ja zelfs een overste der tollenaren is. Maar deze ogen staan vol medelijden. Vol ontferming. Want daar ziet hij Zacchaeus in zijn verlorenheid zitten. Zacchaeus, hij is bezig om te verderven. Hij is bezig om, als God het niet zou verhoeden, straks in dat eeuwige verderf te vallen. En zo vindt hij Zacchaeus. En gemeente, mag ik vragen, hebt u zo uzelf al wel eens leren kennen? Wat is het dan nodig om door hem gevonden te worden? En wat heeft hij ook van zichzelf getuigd? Dat hij zijn schapen bij zijn naam kent. Hij kent Zacchaeus. En hij noemt hem ook bij zijn naam. Zacchaeus, haast u en kom af. Ja, gemeente, als wij stil worden gezet op de levensweg, dan kan de mens het niet meer uithouden voor God. Die gaat het verliezen voor God. Als de Heere de blinde zielsogen gaat openen, dan komt er haast. En de Heere Jezus, hij gebiedt het ook. Hij beveelt het Zacchaeus. Haast u en kom af. En letterlijk betekent dat natuurlijk, Zacchaeus, haast je en kom uit die boom. Maar figuurlijk betekent kom af, in de Griekse taal waarin de Bijbel geschreven is, het Nieuwe Testament, werp u voor mij neer. Dus haast u. Het kan geen uitstel leiden. Want je weet niet, Zacchaeus, of je over een uur nog leeft. Haast u en kom af. Met welk doel? Om Zacchaeus van eeuwigheid voor Gods aangezicht weg te stoten? Nee. Hij zegt, want ik moet heden in uw huis blijven. Wie kan dat bevatten? De zoon des mensen moet bij Zacchaeus in zijn huis blijven. En dat woordje moeten wat Christus hier gebruikt, dat heeft alles te maken met een goddelijk moeten. Dat heeft alles te maken met dat welbehagen van zijn vader, wat door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. Ik moet heden in uw huis blijven. Daartoe is de Zoon des Mensen gekomen om te zoeken wat verloren was. En hij weet ook waar de verloren schapen zich bevinden. Maar weer even terug naar Zacchaeus. Als het nou aan Zacchaeus had gelegen, dan moeten we maar heel eerlijk zijn. Als het aan Zacchaeus had gelegen, dan zou de Heere Jezus voorbij zijn gelopen. En dan zou hij de Heere Jezus slechts met zijn natuurlijk oog hebben gezien. Zo dicht bij de zaligheid. En toch in de verlorenheid te blijven verkeren. En ik denk dat u de toepassing al aanvoelt komen. Hoe vaak is de Heere al niet door het gewaad van zijn woord aan u voorbij gegaan. En door de roepstemmen die hij heeft gezonden in uw of in jouw leven. Hoe vaak? O gemeente, dit toont de verlorenheid van de mens. En Gode zij dank dat hij niet van u en mij afhankelijk is. Want hij toont hier zijn goddelijke almacht. Waarvan hij zelf al eerder getuigd heeft dat de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En gemeente, dat blijkt hier uit de vrucht. Dat blijkt hier uit de vrucht. Want opgewekt zijnde uit zijn geestelijke doodstaat, gehoorzaamt hij gewillig het bevel van de koning der koningen. Waarvan Psalm 110 getuigt dat deze koning een zeer gewillig volk zal hebben op de dag van zijn heerkracht. Want we lezen het zo heel eenvoudig. En hij haastte zich en kwam af. Zacchaeus, hij wordt getrokken door een onweerstaanbare liefde tot deze Jezus. En ontving hem met blijdschap. Hij ontving hem in zijn hart. En daarom is hij ook welkom in zijn huis. Als de koning der koningen de zondaar inwendig roept, dan zien we hier dat het gevolgen heeft voor het gehele leven. Kent u daar iets van? En ik haast me te zeggen dat niet ieder van Gods kinderen dit ogenblik aan kunnen wijzen. Maar als de Heere begonnen is in uw leven, we zullen dat ook in onze derde gedachte horen, dan komt dat in de vrucht openbaar. En als u nou nog altijd moet belijden voor eigen rekening te leven, laat het dan toch uw verzuchting zijn om door hem ook gezocht en gevonden te mogen worden. En gewillig gemaakt om hem te gaan dienen. En wat denken jullie kinderen? De mensen die rondom de Heer Jezus zijn, die zullen wel blij zijn. Want ja, die Zacchaeus, die hulde met de vijand, die dat belastinggeld inde, die is nu bekeerd. Weet u wat we lezen? En alle die het zagen, murmureerden. Dat is een woord wat wij niet zoveel meer gebruiken, maar dat betekent ze zijn hardop aan het mompelen. Ze zijn hardop hun ongenoegen kenbaar aan het maken. Waarom? Wat zeggen ze? Nou, ze zeggen dat Jezus tot een zondige man is ingegaan om te herbergen. Om daar te verblijven. Maar wat een, niet wetend, maar wat een heerlijk evangeliewoord. Mag de schare hier zo van de Zoon des Mensen getuigen. Hij is ingegaan tot wie? Tot een opgeknapte zondaar. Tot iemand die het allemaal zo keurig netjes voor elkaar heeft. Nee, hij is ingegaan, zo belijden ze, tot een door en door zondig mens. Die tot in de wortel van zijn bestaan verdorven is. O, laat dat wat tot moed zijn. Misschien zit hier ook wel een jongen of een meisje. Of een volwassene of een grijzaard. Die zo de verdorvenheid van zijn of haar bestaan moet doorleven. Die misschien uitroept. De hele wereld kan nog zalig worden. Maar ik, zo'n verdorven mens als dat ik ben, kan nooit meer. Gemeente, hij is ingegaan tot zo'n door en door zondig mens om te herbergen. Maar van dit getuigenis wat de schare geeft van Jezus, gaat ook een getuigenis van henzelf uit. Dat zij stekenblind zijn voor hun eigen rampzaligheid. Voor hun eigen verdorvenheid. Ze hebben geen zaligmaker nodig. Ze hebben geen zaligmaker nodig. En als we dan denken aan de gelijkenis die wij lezen in Lucas 15. Over het verloren schaap. Hij is uitgegaan tot dat ene schaap. Om het te zoeken. Om het te zoeken, ja. En gemeente, dat ene schaap, hij heeft het hier gevonden. En dan is er weliswaar geen blijdschap bij de schaar. Maar er is wel blijdschap in het hart van de Zoon des Mensen. En in de hemel. Over die ene zondaar die zich tot God mag bekeren. Meer dan over die 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Wat een aangrijpend getuigenis geeft de schare van zichzelf. Een gemeente, mag er vandaag blijdschap zijn in de hemel. Over u, over jou, vanwege de waarachtige bekering. O gemeente, wat toont de Zoon des Mensen met zijn zelfgetuigenis, wat nu nodig is in uw en in mijn leven. Dat is om door hem gevonden en geroepen en gewillig gemaakt te worden. En met dat werk gaat hij nog altijd door. Laat dat toch uw uitzien zijn. Een vraag of hij ook naar u zou willen omzien. Of hij ook u levend wil maken door zijn woord en geest. De bekering van Zacchaeus getuigt. Niemand is te zondig. Er kan vanmiddag niemand zeggen. Voor mij kon het niet, want ik was te zondig. De bekering van Saulus getuigt. Er is ook niemand te godsdienstig. Gemeente, de Zoon des Mensen, hij getuigt. Vanmiddag, dat hij almachtig is. Er zijn geen hopeloze gevallen bij hem. Maar weet u wat onze ellende is? Dat we niet willen. Een vraag om daaraan ontdekt te mogen worden. En gewillig gemaakt te mogen worden. Om de stem van de Zoon van God te mogen gehoorzamen. Eer dat we verder gaan met onze derde gedachte, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Want ook deze dichter, hij wist hoe het was in zijn leven. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. vaders welbehagen geopenbaard. Ik hoop ook voor onze jonge mensen, we komen dat ook wel tegen bij ouderen, wat kunnen we ons stuk lopen op dat welbehagen des vaders? En wat probeert de Satan daar ook misbruik van te maken? Dat er een verkiezend welbehagen des vaders is. Door God af te schilderen als een tiran. Maar hij heeft het liefste wat hij had gezonden. Zijn enig geboren zoon. Hij is gekomen. Want hij is een rechtvaardig God. Die de zonde niet ongestraft kan laten. De zoon. Hij heeft zichzelf dood geliefd. Ook toen wij nog vijanden waren. Efeze 2. Als we dan daaraan denken hoe dat de apostel Paulus getuigt over dat welbehagen des vaders, dan roemt hij daarover nadat hij de verlorenheid van het menselijk bestaan heeft beschreven. Dan mag hij omhoog wijzen, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad. Wanneer? Ook toen wij nog vijanden waren. Een gemeente, ik hoop dat het welbehagen des vaders voor u aanbiddelijk mag worden. Want daardoor kan de zondaar nog zalig worden. Wat hij in Christus volvoert, in zijn komst, dat was onze eerste gedachte. We hebben onze tweede gedachte gehoord, in Christus zoeken. In Christus zoeken. En nu onze derde gedachte, in Christus zalig maken. Waaruit blijkt dat dan bij Zacchaeus? Nou weet u, het blijkt uit de vrucht, zeiden we al. En wat is Zacchaeus geworden? Want dat is een van de kenmerken ook van de genade die de Heere verheerlijkt in het hart van de zondaar. Nou, dan wordt iemand eerlijk gemaakt voor God. Dan gaat iemand zijn zonde aan de Heere belijden. Bekend maken. Die krijgt er berouw over. En zijn ongerechtigheden gaat hij niet langer bedekken. Kent u dat al in uw leven? Als we heel eerlijk zijn, dan zijn wij, zeker als we zondige dingen gedaan hebben, helemaal niet blij met de alwetendheid van God. Dan willen we dat graag verborgen houden. Dan mogen de mensen dat niet weten. Vader en moeder, als we iets verkeerds hebben gedaan, kinderen. Dan mag God het niet weten. En dan denken we misschien niemand heeft het gezien. Maar de Heere gaat zijn kinderen leren. Er is niets bedekt voor mijn gezicht. Hij heeft het aan David geleerd. En we zien hier ook bij Zacchaeus in het 8e vers. Zacchaeus, hij weet het ook. En wat gaat Zacchaeus dan doen? Wij lezen, en Zacchaeus stond en zeide tot een Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Zacchaeus, hij heeft een besef van Gods alwetendheid. Dat hij geleefd heeft, hoe? Als een gierigaard. Als iemand die alleen maar bezig was zichzelf te verrijken. Hij legt heel eerlijk zijn boezemzonde bloot. En zo kan de Heere dat ook doen in het leven van een ander. Zoals bij die Samaritaanse vrouw. Dan legt hij de boezemzonde in haar leven bloot, in haar overtreding tegen het zevende gebod. En zo zouden we vele voorbeelden kunnen noemen. Hij is eerlijk gemaakt. En wat nou onmogelijk is bij de mens. Want ik ben niet bij machten om van een gierigaard een blijmoedige gever te maken. Maar de Zoon des mensen is daartoe machtig. We zien het hier in de praktijk, in het leven van Zacchaeus openbaar komen. En hij is van een dief en een leugenaar een oprecht mens geworden. Die zijn naaste lief heeft als zichzelf. Gemeente, Zacchaeus stond, zo staat er. Zacchaeus stond. Dat betekent dat hij ook te midden van andere mensen stond. Dus de discipelen zijn er mogelijk bij geweest. Degene die in zijn huis woonde zijn daarbij geweest. Ze hebben het gehoord. En aan wie belijdt Zacchaeus zijn zonde? Aan de Heere. De Heere, aan de Kurios. Die erkent hij hier als zijn gezagsdrager. Als degene aan wie hij verantwoording verschuldigd is. En die hij begeert te dienen en te gehoorzamen. Wat een onbevattelijk wonder toch. Als de Heere dit werkt in het leven van een zondaar. Weet u wat we hier in praktijk zien? Zondag 33. Dit is nou de waarachtige bekering. Dit is de waarachtige bekering. Want wat gebeurt er dan als de Heere de mens gaat bekeren? En ik weet het, bij Zacchaeus gaat het snel en bij de ander kan dat in een wat geleidelijkere weg. Maar één ding mag wel duidelijk zijn. Als de Heere u of mij te sterk wordt voor het eerst of opnieuw, gemeente, dan komt er een wegvluchten bij de zonde vandaan. Dan gaan wij haten wat God haat. En we gaan lief krijgen wat God lief heeft. We zien het hier in de praktijk. Hij heeft berouw over wat hij gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft. En daar kan hij het niet in uithouden. Hij gaat de dood leren schrijven op alles wat zondig is. Op alles wat Gods wet overtreedt. En hij krijgt ook een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en een liefde om naar Gods wil in goede werken te leven. Hoe is dat nou in ons leven? Mag onze levensboom die vruchten al voortbrengen? U voelt, dat kan niet uit onszelf. Dat kan niet uit onszelf. Daar is die zaligmakende genade voor nodig. En wat gaat daar altijd aan vooraf? Wat komt hier ook openbaar in het leven van Zacchaeus? Hij heeft droefheid. Hij heeft berouw over wat hij gedaan heeft. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Wie heeft dat gewerkt? De zaligmaker. Een gemeente, de Heer Jezus, hij gaat er, mag ik het eerbiedig zeggen, hij gaat er ook zijn stempel op zetten. Hij gaat getuigen in het leven van Zacchaeus. Dit is mijn werk. Heden, zegt hij, nu, in het uur van Gods welbehagen, is deze huize zaligheid geschied. Heden. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En nou is hij niet alleen voor anderen, maar nou mag Zacchaeus getuigen, hij is ook voor mij gekomen. En weet u wat nu onmachtig, waartoe de mens onmachtig is? De Zoon des mensen is daar wel toe machtig. Want om nog een ogenblik van uw aandacht te vragen. Toen Zacchaeus daar nog in de boom zat, eerdat hij opgezocht werd door de Heere Jezus. Wat was hij toen, kinderen? Hoe beschrijft Bunyan, die eenvoudige ketellapper, nou de mens in zijn verloren staat voor God? In de Heilige Oorlog. Kennen jullie dat boek? Dan zou ik willen zeggen, ga dat boek eens lezen. Want Bunyan beschrijft ook heel eenvoudig hoe dat de Satan te werk gaat in het leven van een mens. Om hem tot zonde te verlokken. Maar gemeente, de Satan woonde in het hart van Zacchaeus. En Zacchaeus was niet bij machten, zoals geen één mens dat is, om zichzelf te verlossen uit de macht van de Satan. Maar hier toont Christus zijn almacht. Hij heeft Satan dit vat ontroofd. Hij heeft het verlost. Hij heeft het bevrijd uit de macht van de Satan en ook uit de heerschappij van de zonde. En daarom zegt hij het, heden is in dit huis zaligheid geschied. En geschied wil hier zeggen, vanaf dit ogenblik. Vanaf dit ogenblik beginnen te zijn, door mijn herscheppende genade. Want Zacchaeus, hij is overgegaan in een andere staat. In een andere staat, ja. Hij is van Adam afgesneden. De wortel van zijn levensboom, die verdorven was, daar heeft Christus hem van afgesneden. En hij is Christus ingelijfd. Want hij getuigt het nademaal ook deze, een zoon Abrahams is. Hij behoort nu tot dat geestelijk zaad van Abraham. Die geestelijke nakomelingen. Want heden is ook Zacchaeus in dat genadeverbond begrepen, wat ik van eeuwigheid met mijn vader heeft opgericht. Zacchaeus, hij beleidt de zoon des mensen als zijn Heere, als zijn Kyrios. Wat geeft hij de zoon des mensen daarmee? Goddelijke eer. Hij beleidt hem als God. En als we nu aan Zacchaeus zouden vragen, joh Zacchaeus, zou je eens wat willen vertellen over deze Jezus, over zijn namen en over zijn ambten en over zijn staten en naturen? Denkt u dat Zacchaeus dat in deze ogenblikken zou kunnen? We voelen allemaal aan, nee. En we zien hier ook dat als de Heere de zondaar stilzet op de levensweg, dan krijgt hij in de eerste plaats met name met God te doen. En nou zal de Heere door zijn geest Zacchaeus verder leiden en hem nader onderwijzen waartoe de zoon des mensen gekomen is. Wat zal Zacchaeus zich ook gaan verblijden, als hij ook mag weten dat nu die gerechtigheid die Christus heeft verworven ook hem toegerekend is en daar de troost van zou mogen krijgen. Maar één ding is wel duidelijk. De Heer Jezus heeft gezegd, ik moet heden in uw huis blijven, verblijven. De schare zegt ook, hij is ingegaan om te herbergen. Het heeft een blijvend karakter. Als de Heere Jezus, als de Zoon des mensen, dat goede werk in het leven van de zondaar begint, dan kan het zijn, zoals dat ook in het leven van Zacchaeus, dat hij naar zijn menselijke natuur weer verder trekt. En toch blijft hij bij Zacchaeus. Hoe? door de inwoning van de Heilige Geest in zijn hart. Wat een gelukkige Zacchaeus. Want ja, als de Heere dat goede werk begint, dan zal hij dat ook voleindigen. Maar we hebben al gezegd, wat nu voor het eerst nodig is, is ook steeds opnieuw nodig. Want hoe leren de schapen van de goede herde zichzelf kennen? Wat getuigt David daar heel eerlijk van? In Psalm 119. Dan zegt hij, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder uit het oog is verloren. En wat is dan zijn gebed? Zoek uw knecht. Dan is het nodig om opnieuw door die goede herder gevonden te worden. Voelt u, wat gaat zijn trouw meer en meer schitteren. Naarmate zijn kinderen langer op de weg mogen zijn. Vanwege meer ontdekking aan zichzelf. Wie zij nou zijn, wie zij nou blijven. Hun ontrouw tegenover zijn trouw. O gemeente, wat een gelukkige schaap die de stem van die goede herder in hun binnenste hebben horen klinken. En nu heeft deze herder getuigd. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Deze moet ik ook toebrengen, ook dat goddelijk moeten. En daarom stonden ook vanmiddag de deuren van Gods huis weer open. Want die goede herder is nog niet klaar met dat kerkvergaderend werk. Dus niemand hoeft vanmiddag wanhopig naar huis te gaan. En toch moet ik u nog ernstig waarschuwen. Want de Zoon des Mensen is gekomen. Maar we hebben beleden, hij zal nog een keer komen. Dan zullen we hem in zijn menselijke natuur zien, op de wolken des hemels. Maar dan komt hij niet om te zoeken en zalig te maken. Maar dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En dat zal een verschrikkelijk weerzien zijn voor degene die geweigerd hebben hun knie voor hem te buigen. Want de ogen van deze Zoon des Mensen zijn als een vlam vuurs. Die kijken dwars door ons heen. En zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar wat een zalig weerzien zal dat zijn voor al degenen die zijn verschijning in dit leven lief hebben gekregen. Want ze zullen geen vreemde zien. Ze zullen hem kennen. En wat zal dan straks ook uw loflied zijn? Want waar mag Zacchaeus nu van getuigen? Wat mag hij nu al zo lange tijd zingen? Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zal dat ook straks jouw loflied zijn? Amen. Heer, het past ons om uw naam eerbiedig dank te zeggen, dat u wilde geven, dat we een ogenblikje bij dit zelfgetuigenis stil mochten staan van u, o Heere Jezus Christus. En nou hebt u ook gezegd dat u uw kerk daar aan de rechterhand van uw Vader ten goede bent, want u bent daar die biddende en die dankende hoge priester, en wil dan geven, ook dat wij in uw priesterlijke bediening begrepen mogen worden of mogen zijn. Heere, geef toch dat we dat mogen zoeken, want alleen dan kunnen we zonder verschrikken voor u verschijnen. Zegen daartoe al de arbeid op deze uw dag, ook buiten ons vaderland, ook op de zendingsvelden. Heere, wil u ook daar, onder de heidenen, wonen en werken, en nog toebrengen tot die schare die niemand tellen kan. Verzoen alle tekort, zegen het uwe. En dat alles vragen we. En gedenk ook aan uw knecht in het avonduur. Wil hem dan ook alles geven wat nodig is. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht en wat er verder volgt. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.